We gaan vanavond weer naar de tabernakel kijken. En we hebben al heel wat stukjes gehad. En we gaan steeds een stukje verder. En het is mijn bedoeling om vanavond naar binnen te gaan in het heilige. Niet het heilige der heiligen, dat is het laatste vertrek. Dat is de achterzaal, zoals bij de tempel gezegd. Maar kijken in het heilige. De titel is een beetje misleidend misschien. Soms lopen we vooruit op het schema, soms lopen we wat achter. Maar dit is iets wat de buren in elk geval niet zien. Dus als je nu denkt dat de buren daar ook zijn, dan denk ik dat we moeten zeggen, ja, hoop ik, maar dan zijn het christenen, dan zijn het gelovigen. Er zijn terreinen waar de buren niets van zien. Maar ze zien wel dat wij iets hebben, iets bijzonders hebben. En daarin kijken ze wel terdege mee en ze zien ons binnengaan. Natuurlijk kun je dan zeggen, ja, ze zien ons een locatie binnengaan, een gebouw binnengaan, maar dat is niet hetzelfde als waar we vanavond over praten, dat klopt. Maar ze zien toch aan ons dat we de Heer Jezus willen volgen en dat we voor hem willen gaan leven. Misschien kijken ze in deze tijd van kerst en zo extra en letten ze op ons en misschien zingen ze wel bepaalde liederen mee, omdat die toch te horen zijn in het winkelcentrum door de luidsprekers. En misschien raakt het ze, het zou kunnen. Dus we gaan even kijken, naar, we gaan verder vanaf dit punt, dat is goed. Dat is het echte altaar, vooraan, een handleggen op het offer, dat is eigenlijk de definitie van geloven. We hebben naar de berderen, naar de planken gekeken, zilveren voeten, overtrokken met goud. En aan elkaar gebonden, aan elkaar vastgemaakt, de berderen, en dat was een hele wand van de tabernakel. En nu kijken we naar binnen. Ik wil eigenlijk de nadruk leggen op dit plaatje vanavond, als het mag. Aan de linkerkant ziet u de kandelaar, de zevenarmige kandelaar. Aan de rechterkant een tafel met toonbroden. Als we één verder gaan, dan zien we van bovenaf dat ook. Nee, dat is een beetje onduidelijk, nog iets verder misschien. Kandelaar. De tafel met toonbroden, zo zag het er ongeveer uit. En die schaaltjes die er nu voor staan, die stonden erop. De schaaltjes met wierook, met heerlijk ruikende stoffen, die waren op twee rijen van broden te vinden. En zoals het daar staat. En dan zie je het gouden reukoffer altijd. Dus ik wou het hebben over de kandelaar vanavond en over de tafel met de toonbroden en over het gouden reukoffer altaar. Dat zijn mijn drie dingen. Maar omdat dat eerste plaatje, er was, daar stonden ze alle drie in één keer op. Toen dacht ik, daar laten we hem, dus dat is terug nu. Daar gaan ze. Met de techniek gaat het allemaal. Kandelaar. Ik ga eerst iets lezen uit Exodus 30 en dan uit Leviticus 24. Exodus 30 en Leviticus 24. Exodus 30 U moet ook een altaar voor het branden van reukwerk maken. Van acaciahout moet u het maken. De lengte 1 L, zijn breedte 1 L, vierkant moet het zijn. En zijn hoogte 2 L. De bijbehorende horens moeten er één geheel mee vormen. U moet het vervolgens met zuiver goud overtrekken, zijn bovenkant, zijn wanden rondom, zijn horens. Ook moet u er een gouden rand omheen maken. Ook moet u er twee gouden ringen voor maken. Onder de rand ervan, aan zijn beide kanten moet u die maken. Aan weerskanten ervan. Ze moeten dienen als houders voor de draagbomen. Om het altaar daarmee te dragen. Verder moet u de draagbomen van acaciahout maken en ze met goud overtrekken. U moet het vervolgens voor het voorhangsel dat voor de ark van het getuigenis hangt plaatsen. Dus dat is voor de achterzaal, voor dat voorhangsel, dat scheiding maakt tussen heilige en heilige. Daar vlak voor, daar moet u het plaatsen voor het verzoendeksel dat boven de getuigenis is, waar ik u zal ontmoeten. En Aaron moet daarop geurig reukwerk in rook laten opgaan. Elke morgen, Als hij de lampen in orde gebracht heeft, moet hij het in rook laten opgaan. Ook als Aaron de lampen tegen het vallen van de avond zal aansteken, moet hij het in rook laten opgaan. Het moet een voortdurend reukwerk zijn voor het aangezicht van de Heere al uw generaties door. Geen ander reukwerk, alleen voor de Heere. En dan Leviticus 24, Leviticus 24, vers 1. Leviticus 24, vers 1. En de Heere sprak tot Mozes: gebied de Israëlieten dat zij zuivere olie uit gestoten olijven naar u toebrengen voor het licht, om voortdurend een lamp te laten branden. Aaron moet die voor het aangezicht van de Heere voortdurend verzorgen van de avond tot de morgen, tot de volgende morgen. Aan de buitenkant van het voorhangsel van de getuigenis in de tent van ontmoeting. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. Op de kandelaar van zuiver goud moet hij de lampen voor het aangezicht van de Heere voortdurend verzorgen. Verder moet u meelbloem nemen en er 12 koeken van bakken. 1 koek moet 2/10 eva zijn. U moet ze dan in 2 rijen, andere vertalingen hebben stapels, maar hier staat in deze vertaling naar mijn mening terecht rijen. 2 rijen leggen, 6 per rij, op de tafel die met zuiver goud overtrokken is voor het aangezicht van de Heere. U moet ook op elke rij zuivere wierook leggen en die zal dienen als gedenkoffer voor het brood. Het is een vuuroffer voor de Heere. Elke Sabbatdag moet hij dat voor het aangezicht van de Heere verzorgen. Voortdurend. Omwille van de Israëlieten is het een eeuwig verbond. Het brood is voor Aaron en zijn zonen. Zij moeten dat op de heilige plaats eten, want het is voor hem allerheiligst, afkomstig uit de vuuroffers van de Heere. Het is een eeuwige verordening. Tot zover. Dat wordt een voortdurend, een eeuwige verordening, een altoosdurende inzetting komt regelmatig terug. Dat viel op gewoon. Zo vaak. En ik wil u zo graag vanavond meenemen in het heilige. Als ik dat kan. Ik weet niet of ik dat met woorden kan, maar feitelijk kan ik dat niet. Misschien bent u ooit bij het kasteel Rederoord geweest in het jaar nul, bijna zo lang geleden, heel lang geleden. Heeft daar een model van de tabernakel gestaan en daar hebben we mogen werken, velen met mij, maar ook velen van u zijn er geweest. Duizenden bezoekers kregen we daar. En daar stond het model 1 op 1 en daar kon je naar binnen. Daar kon je ook echt in het heilige komen. En daar stonden die voorwerpen. Dan was je daar midden tussen die voorwerpen. Dat model staat nu in de woestijn bij Eilat, in het Timna-park. Misschien bent u daar wel geweest. Het is iets verder weg, maar ja, kost ook een paar centen meer dan. Maar het zou kunnen, maar we zijn daar een paar keer geweest. En dat is hetzelfde model wat we toen hadden bij het kasteel Rederoord. We hebben het niet verkocht naar Israël, dat is door de Bijbelschool in Duitsland gedaan. Die hadden namelijk met alle studenten samen dat model gemaakt. En die hebben het na wat exposities hier verkocht aan de evangelische gemeente in Eilat. Van John Pax en anderen, ik weet niet of u die naam iets zegt. Vergeet het verder maar, maakt niet eens zoveel uit. Maar het staat er nog. En er worden nog steeds excursies georganiseerd, daar kun je dus naartoe. En dan krijg je uitleg van iemand van die gemeente. Ik vind het een heel bijzonder project. En we waren daar met onze kinderen en kleinkinderen en met aanhorigen, zoals dat vandaag geloof ik ook heet. En we hebben daar ook een heel bijzonder moment gehad, dat je daar in de tabernakel mag staan met z'n allen. Maar ook het voorhangsel voorbij mag gaan. En prompt begon een van de kinderen te zingen. Het voorhangsel ga ik voorbij. Weet je wel, dat bekende lied uit de bundel Opwekking. Het is ook uniek. Het is echt uniek. Maar het is niet alleen een soort nostalgisch denken aan vroeger. Ja, dat was er vroeger. Zo was het vroeger. Ja, ze konden er wat van. Ja, ja. Ja, hoe ze dat klaargekregen hebben met dat primitieve gereedschap van toen. Ja, ik weet het wel. Zo kun je wel een poos doorgaan. Maar daar gaat het me eigenlijk niet om. Ik wil nog wat zeggen. Weet u, we hebben het over drie voorwerpen daar in het heilige. Want er was nog iets. Misschien wel veel belangrijker. Daar was de hoge priester. Niet altijd, maar wel van de avond tot de morgen. Heel merkwaardige uitdrukking. Dus niet van 's morgens tot 's avonds. Maar van de avond tot de morgen. Als alle lampjes uit waren en alle tentjes donker hadden in de duisternis van de woestijn, dan was er één tent waar het licht niet uitging. En in die tent daar was de hoge priester bezig. Tot de nieuwe dag. En hij verzorgde de lampen. Hij schikte het brood op die tafel en liet reukwerk omhoog stijgen. Dus hij was daar bezig. Eigenlijk hebben we het belangrijkste er dus niet bij. Als we het hebben over die drie voorwerpen, dan zou je eigenlijk moeten zeggen, ja, ja, wacht even, maar er waren er echt wel vier, maar geen vier voorwerpen, want de Heer Jezus, de echte hoge priester, is geen voorwerp. Dat kan niet. Maar het is wel iets bijzonders, dat de Heer Jezus onze hoge priester is, en dat de Bijbel van Hem zegt nu, wij hebben een priester die met ons mee kan voelen, die met ons meeleidt, die in het heiligdom is, die voor ons tussen beiden treedt. We hebben nogal wat uitdrukkingen over de hoge priester in de brief aan de Hebreeën. Nog sterker, de brief aan de Hebreeën zegt ergens, de hoofdzaak van ons onderwerp is dat wij zulke hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan. Dat betekent dus dat het niet een soort, nou ja, een soort bijrol is, maar dat het hoofdzaak is. Dat is het belangrijkste. En dat belangrijke, dat wil ik ook proberen helder te krijgen vanavond. Stelt u zich nu eens voor dat wij samen, we hoeven niet naar Eilat, we hoeven ook niet naar het kasteel Rhederoord of naar een andere plek, we kunnen blijven zitten. Maar dat we samen in onze gedachten naar binnen gaan. Dat is niet het heilige, der heiligen, dat komt nog. Dat is een apart onderwerp. Maar dit is het heilige. Nu, het eerste dat opvalt in dat heilige is uiteraard de lamp. Want dat is altijd zo. Als het allemaal donker is en je komt in een donkere omgeving en er brandt ergens een peertje of er is ergens licht, ja, dat valt op. Daar wordt onmiddellijk je oog naartoe getrokken. Dat kan niet uitblijven. Zo werkt het echt. U wordt onmiddellijk eigenlijk getrokken in uw gedachten met uw ogen en uw hart, hoop ik, naar die kandelaar. Dat was de zevenarmige kandelaar. Die kennen we een beetje als de menorah. Die heeft een iets andere vorm dan hier. Ik heb bewust deze vorm ooit mogen kiezen samen met de bouwer van dit model. Maar misschien ben ik wel de enige en is dit wel stom in eigen wijze. Maar ik hou het maar zo. En dat is niet omdat ik hier tevreden mee ben. Ook niet omdat we het niet anders zouden kunnen. Je kunt het makkelijk veranderen. Die zevenarmige kandelaar staat voor de zeven geesten Gods die voor zijn troon zijn. En dan denkt velen van u denken, oh ja, dat hoor ik misschien elke zondag wel. Zo begint bij ons ongeveer de dienst. In veel kerken gebeurt dit. Genade zij u en zo. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Die zeven geesten die voor Gods troon staan, hebben allemaal een naam. In Jesaja 11 vers 2, dat is huiswerk, Jesaja 11 vers 2, daar vindt u ze alle zeven genoemd. De geest des Heren, en er komt er steeds een stel armen uit. Dat zegt de schrift ook bij het bouwen, er komt steeds een stel armen uit die middelste schacht. Die middelste schacht is de geest des Heren, en er komt er wijsheid en verstand en raad en sterkte en vrees. Weet je wat, die zeven worden alle zeven genoemd en compleet is het schitterend. Waarom is dat model nu anders dan de menorah in Israël? Omdat hier de armen allemaal even lang zijn. En als het een menorah is, dan zijn de buitenste armen veel langer dan de binnenste armen. Nou, het is het overwegen waard. Laat maar. Ik laat het ook los. Maar de Heer Jezus is niet meer raad dan hij sterkte is. Bij hem is dat gelijk. Dus al die armen, die zijn hier gelijk. En dan krijg je dit model. Dan krijg je dus een soort piramideachtig model. Maar dat is bewust gekozen. Voor u... U mag denken wat u hebt. En als u denkt, ik vind dat menorah-model, waar de bovenkant allemaal gelijk is, dat vind ik mooier. Nou, laat maar zo. Kaarsen hadden ze niet vroeger, toen in die tijd. Die zijn van veel latere datum. Het waren dus allemaal olielampjes. Die kennen we ook wel, van de, misschien nog wel van de oorlog sommigen, maar ook nog wel van onze, ja, onze sfeerverlichting. Bakje met olie, kousje en... lampje, licht. De zeven geesten Gods die voor zijn troon zijn. In Openbaring 5 worden die zeven geesten Gods één met het lam dat op de troon zit. Daar is het niet meer apart, daar is het samengevoegd, is het één geworden. Die zeven geesten Gods die voor zijn troon zijn... is het licht der wereld. In de wereld is duisternis en God zei, voor er zon en maan en sterren kwamen ooit, u vindt dat in Genesis 1, er zij licht. Dus het heeft niks te maken met zon en maan en sterren. God heeft licht gebracht voor er sprake is van een zon en van een maan en voordat er sterren waren. God is licht. En in hem is in het geheel geen duisternis. Dat is de Heer Jezus. Dat is het schitterende van de Heer Jezus. En nu gaan wij dus naar binnen en we worden direct getrokken naar dat licht. En we zien daar de hoge priester die van de avond tot de morgen bezig is. Bent u niet blij met die hoge priester? Ik hoop dat u dat zegt. Dat is mijn hoge priester. Mijn Heer Jezus, mijn redder, mijn verlosser, dat is ook mijn hoge priester. Daar is nog veel meer, maar even nu in dit verband. Hij is ook de grote priester over het huis, Hebreeën 10. Hij is dat gewoon. En hij is daar bezig de lampen te verzorgen. Dat lazen we tot drie keer toe. En dat snapt u ook, want als u ooit een bakje met olie hebt en u hebt daar een kousje in gedaan en nou, dat duurt niet al te lang, dan moet u er toch wel met een schaar bij. Ja. Er waren bij de kandelaar ook snuiters en bakjes. Staat in de tekst hoor, van het boek, onze boek van de Bijbel. Dus er waren dus, laat maar zeggen, stukjes gereedschap om die walmelementen, om die weg te knippen. Kijkt u een beetje mee? Als het de Heer Jezus zelf is, de zeven geesten Gods die voor zijn troon zijn, zou er dan walm zijn bij hem? Nee. In hem was geen zonde. Er was niks van walm. Er hoefde bij hem niets weggeknipt te worden. Ik ben heel voorzichtig. Maar als het om mij gaat, om ons gaat, dan wel. Weet u, in het laatste Bijbelboek wordt de Heer Jezus een soort inspecteur-generaal, dat is mijn vertaling, maar dat is die tussen de kandelaren wandelt. Openbaring 2 vers 1. En dan blijkt dat de gemeente van Efeze een kandelaar is. Ja, de gemeente van Smyrna ook. En van Pergamus ook. Al die gemeenten, die zeven gemeenten die daar genoemd worden, zijn allemaal zeven kandelaren. En daar is, nu zeg ik het heel voorzichtig, in Openbaring 2 bij de gemeente van Efeze, daar is die inspecteur-generaal bezig om te zeggen, nou, dit is fantastisch bij jullie. Dit is geweldig. En jullie hebben dat, dat is goed. Weet je, ze krijgen een behoorlijke lijst, hè, van goede dingen. Maar ik heb tegen u, zie je wat de walmde is. En hij was daar bezig om de lamp te verzorgen met zijn goddelijk, zijn gouden gereedschap, snuiters en bakjes, om de kandelaar van de gemeente van Efeze te corrigeren. De lamp te verzorgen. En als ze dat niet wilden, als ze daarin niet meegingen, dan zou die kandelaar van hen worden weggenomen. Dat zegt de Bijbel. Dus u hebt een concreet voorbeeld in uw Bijbel van een kandelaar die ook te maken heeft met onze verantwoordelijkheid. Nou, even los van de hele gemeente, dat is zo, die wordt als een kandelaar, maar ook jijzelf, jij bent het licht van de wereld. Zou de Heer in mijn leven iets weg te snoeien hebben? Zou hij bij mij walmende elementen moeten wegknippen? Ja, dat komt voor. Ik zal maar geen details noemen, maar soms dan schaam je je ervoor en soms denk je, ja, daar heeft een ander ook niet zoveel mee te maken. Maar hij zag het wel. Hij ziet het. Kom ik in het heiligdom en zie ik de Heer Jezus en die is met mij bezig om mijn lam te verzorgen. Naar, wil je dit wel of wil je dit niet? Ik denk als je echt voor de Heer Jezus zou willen leven en voor hem zou willen stralen, dat je de Heer, ga uw gang. Ga uw gang, Heer. Knip maar weg wat er walmt. Laat dat maar weggaan, zodat dat licht van uzelf, wat alleen maar van u spreekt, dat dat licht compleet doorkomt, dat het helemaal uitstraalt. Van de avond tot de morgen. Als de morgen, als de nieuwe dag aanbreekt, lieve broeders, dus hoeft er niks meer weggeknipt te worden. Vlees en bloed beërven het koninkrijk van onze Heer niet. Dan is dat voorbij. Dan is alle smart en alle traan over. Dan, ja, dan hebben we niks meer te doen met walmen of zo voor hem. Dan is alles compleet en volmaakt voor hem. Maar tot dat moment, van de avond tot de morgen, daarom, hè, van de, ja, het is heel pijnlijk precies, maar het is heel mooi geformuleerd. Van de avond tot de morgen is de hoge priester bezig om bij mij dingen weg te knippen. Dank u wel, Heer Jezus, dat doet u. En of ik het nu helemaal snap, of dat ik het terecht vind, dat is eigenlijk niet aan de orde. De vraag is of ik zou willen zeggen, dank u wel, Heer Jezus, want u ziet het. En u weet uit uw eigen leven dingen die ooit walm hebben laten zien en die weggenomen zijn, op de een of andere manier opgeruimd zijn, weet je wel, verkeerde dingen, verkeerde elementen. Nou, de een heeft het misschien wel in die richting en een ander heeft het in die richting. Hoogmoed komt heel vaak voor, maar andere lusten, verlangen misschien, seksuele dingen komen ook heel vaak voor. Ik wil de baas zijn, ik wil de eerste zijn, ik wil de belangrijkste zijn in de gemeente, komt ook heel vaak voor. Zou de Heer wat weg te knippen hebben bij ons? Ik ben er zeker van wel. Ik heb het over mezelf, hoor. Ik praat niet over jou, maar dat is zo. Maar als het weg is, gelukkig. Ik was gistermorgen bij de tandarts. Ik moest vanmiddag even terugkomen voor wat poetsbeurtjes en zo. Dan ben ik weer een jaar af. Gelukkig. Alle tandzin is weer weg en het is weer in orde. Stom, hè? Maar als er echt iets weggaat bij je, weg moet, waarvan je overtuigd bent, dit hoort niet bij een gelovige, dit kan niet. Eigenlijk moet het opgeruimd zijn. Dan ben je er blij omdat het weg is. Dan is het een vreugde. Goed. Je hebt samen met hem bij de kandelaar gestaan. En ik ben blij dat de Heer Jezus daar is van de avond tot de morgen. In het donkere van deze wereld is één plek waar dit gebeurt. Het is ook maar één plek waar dit gebeurt. De hele wereld gaat met een pot stroop naast je staan. Je bent de beste, je bent de allerbeste. Want er is niemand beter dan jij in heel de provincie Drenthe. Dat zegt de duivel. Die heeft enorme slijmtoestanden, weet je wel, van die eigen ik-dingen. Pottenstroop noemen we dat in het leger vroeger. Maar de Heer Jezus zegt, ik ken je hart. Ik ken van verre je gedachten. Ik weet precies wie je bent. En hij waagt het met je. Hij wil het ook met jou. Hij wil met jou verder. En daarom doet hij dat. Als het waardeloos zou zijn, was het al lang over. Maar uit het feit dat hij nog steeds bezig is, kun je dus de conclusie trekken, hij wil het ook graag met ons. Hij wil het ook graag met jou. Tegenover de kandelaar stond een tafel met toonbrood. En die tafel met toonbroden hadden twee rijen van zes broden, of andere vertalingen hebben stapels, maar dat heb ik al genoemd. En op die rijen, daar lag zo'n schotel met wierook. En aan het eind van een hele week, bij de volgende sabbat, daar werd het brood ververst. En dan ging de wierook op het reukofferaltaar naar de Heere toe. Maar gedurende de hele week lag dat brood daar. Het was al ongezuurd brood. Ik weet niet of je dat ooit gaat. We hebben dat diverse keren geprobeerd. En ook bij avondmaals vieringen willen gebruiken. Maar het wordt meestal bikkel en bikkelhard. Dus als het daar een week gelegen heeft en de priesters moeten het dan gaan eten. Nou, dat was nou niet zo'n knapperig vers broodje of zo. Een magnetron hadden ze ook niet in de woestijn. Nee, ik zeg het raar, maar om aan te geven dat dit niet op zich zo appetijtelijk kan zijn. Dat kan niet. Daar ging het ook niet om. Daar ging om wat anders. Het hele volk Israël, per stam een brood, lag daar op een toontafel. Toonbroden. Toonbank van vroeger. Weet u nog? Weet je wel? Onze kruidenier had nog. Die had nog een toonbank. Nee, die heb je niet meer vandaag. Je hebt hooguit nog een paar diepvrieskisten en wat vitrines, maar verder. Nee, flauw, maar om het aan te geven, we kennen dat woord. De waren mogen getoond worden. Er moet ergens een plek zijn waar je het op tafel kunt leggen. Nu, op die tafel van acaciahout, maar helemaal bestreken met goud, daar lagen die broden voor elke stam en brood. Het hele volk van God lag daar op een tafel. En dat is voor u ook niet vreemd, dat is niet alleen oud-testamentisch, dat is ook nieuw-testamentisch, want wij de velen, 1 Korintiërs hoofdstuk 10, wij de velen zijn één brood. En als er bij het avondmaal brood gebroken wordt, dan hebben we het over het lichaam van Christus. Dus we kennen dat beeld. We gebruiken het zelfs. De velen, één brood. Toen we begonnen heb ik gezegd dat er eigenlijk een hele merkwaardige lijn in de tabernakel te vinden is van het begin tot het eind. Het begint, als je binnenkomt, dan loop je tegen dat altaar aan. Halverwege de hoogte van dat altaar zat een rooster. En dat, op dat rooster, daar lag het offer. Daaronder lag het vuur, begrijpen we. Maar de hoogte van het rooster is ook de hoogte van het verzoendeksel. Zijn we nog niet geweest, daar komen we dus de volgende keer een beetje toe. Maar dat is heel merkwaardig, dat is de hoogte van het offer. Als je helemaal doortrekt tot aan het eind, is ook de hoogte van het verzoendeksel. Nou, toen ik dat voor het eerst zag, dacht ik, yes. Dat hadden ze me eerder moeten vertellen. Dat vind je dan mooi, weet je wel. De hoogte van het offer is ook de hoogte van amen. Maar er is nog iets. De hoogte van de toonbroodtafel is dezelfde. Dat is het enige wat ook dezelfde hoogte heeft. Verder is het dus in drie voorbeelden. Dus rooster, verzoendeksel en tafel met van de toonbroden. Als ik het anders zeg, klinkt het zo. Het hoogte van het offer is ook de hoogte van de verzoening. Maar dat is ook de hoogte waarop jij en ik aan God getoond worden. Dat is onze maat. Op die hoogte zijn wij gebracht. Rondom die tafel zaten twee randen. Eén, om het brood op zijn plek te houden. Dat begrijpen we een beetje. Maar er was nog een buitenste rand ook. Stel je voor dat er iets mis zou gaan, dan was er nog een rand. Dat brood bleef erop liggen tijdens het transport, werd er niet afgehaald, zegt de Bijbel heel precies. Dus dan lopen die priesters met zo'n tafel op hun schouders. Nou, een boomstammetje, een beetje struikelen. Vorige week liep ik ergens in het tweede dal op het winkelcentrum en ik lag voorover. Dat kan gebeuren. Nee, maar ik wil alleen maar zeggen, er kan zo vlug iets gebeuren. Maar je bleef er niet af. Je kunt er niet afrollen. Want de Heer zei, ik wil een rand hebben rondom dat brood en nog een rand. En dan hoor ik de Heer Jezus zeggen, niemand zal ze rukken uit de hand van mijn Vader. En niemand zal ze uit mijn hand rukken en niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader. Dubbele rand. Eromheen. Het is alsof je een dubbele garantie hebt. Je kunt er niet afleiden. En daar kijkt de hoge priester naar, daar is hij mee bezig, hij schikt het brood. En jij en ik kijken ook nog een keer naar die hoge priester, daar gaan we later een keer over praten. Maar die had op zijn borst schild ook nog de 12 stammen van de stammen Israëls, die stenen, die 12 stenen. En op de schouderstukken de namen van de zonen van Jacob, dat is een beetje verschil, maar komt later wel. Dus hij draagt je, hij heeft je jou op zijn hart, hij schikt je en hij kijkt ernaar en hij zorgt dat er reukwerk op ligt. En aan het eind van de week, bij de volgende Sabbat, werd het brood ververst en werd de wierook aan de Heere gegeven. En de priesters aten droog brood. Ik wil je uitnodigen om dat brood te eten, om dit tot jouw voedsel te maken. Dit denken aan onze Heer Jezus, die daar bezig is. Ik weet niet hoe het jou gaat. Er zijn momenten dat je het misschien heel, heel zwaar hebt en je denkt, dit red ik niet. Heel lang geleden kwam een jong stel bij ons in Nijverdal en die vroeg of ik de huwelijksdienst wilde doen. Ze wilde graag gaan trouwen. Ze woonde bij Leiden in de buurt, tussen Leiden en Alphen aan de Rijn, aan het water daar ergens. Ja. En ze kwamen op de studies in Leiden en zo leer je elkaar dan een beetje kennen. En ik heb met hen gepraat over hun huwelijksdienst en over hoe ik dat zag. Ze zijn naar huis gegaan en we hebben een afspraak gemaakt voor de feitelijke dienst. Ik denk dat dit woensdag of donderdag was of zo, dat weet ik niet meer precies. Maar in ieder geval zondagmorgen gingen zij naar hun gemeentelijke samenkomst in een autootje. En het had geijzeld. En het ging niet goed. De auto reed van de weg af in een soort gracht, in een soort water. En ze zijn beide verdronken. Omdat ik de laatste was die met het jongstel over de Heer had gepraat, want daar kwam het dan over op neer, vroegen ze of ik alsjeblieft iets wilde zeggen in die dienst. En dat is ook gebeurd, stamvolle kerk. Als er zoiets gebeurt in een dorp, dat is een dorp daar, ja, dan is de hele bevolking is er. Dus dit soort calamiteiten gebeurt daar. Nou, waarover? Ik heb gebeden, ik heb geworsteld, ik heb van alles gedacht. De mensen kunnen van alles zeggen, als God bestaat dan. En dit waren nog jonge lui die kozen voor de Heere notabene. Dit was eigenlijk geweldig, hè, dat mensen die niet bij de Heere vandaan liepen, maar juist in de richting van de Heere liepen. Van alles kun je bedenken. Maar we hadden in ons gesprek over het huwelijk, over die tafel met toonbroden gepraat. Ik heb daarover gesproken. Ik probeerde duidelijk te maken dat, ook al denken wij dat ze van het taluut geschoven zijn, dat ze van, ja, in het water terecht kwamen, ze liggen nog steeds op die tafel. Dat element, dit is zo pastoraal, dat je nooit, wat er ook gebeurt, dat je nooit, maar dan ook nooit van die tafel kunt glijden. Dat kan helemaal niet. Daar zorgt de Heer Jezus zelf voor. En daar zorgt de Vader voor. Ik en de Vader zijn één. Dan heb je die beide handen. Je kunt er niet uit. Het bestaat gewoon niet dat je daar afglijdt, dat je daar uit de weg hebt. Dat kan niet. Dat is ondenkbaar. Als ik nu met de Heer Jezus daar sta bij die tafel en ik zie wat hij daar doet en wie hij is. Nou, dan denk ik dat ik zeg, halleluja, Heer Jezus. Ik wist niet dat u zo was. Snap je? U snoeit, u corrigeert. Ja? Dat is dat snoeien en dat corrigeren, dat walmende element wegknippen. Maar u, aan de andere kant bemoedigt u gegarandeerd en zo sterk dat u zegt, je kunt er niet afglijden. Ik weet wel dat wij daar vragen bij hebben, maar daarover straks nog iets. Stel dat je dit gehad hebt, dan loop je iets verder met de Heer Jezus naar het dreukofferaltaar. Je bent nog steeds in het heilige, weet je, we gaan van de tafel nu naar het dreukofferaltaar. En daar is de hoge priester ook bezig. Dus iedere keer als hij met de lampen bezig is, als hij met de tafel bezig is, is hij ook bezig met dit altaar. Alle drie de elementen, daar is hij steeds mee bezig. En wat gebeurt er dan? Dat er werd reukwerk opgeofferd, er werd reukwerk gebracht, onder andere de wierook die bovenop die broden lagen, dat is één keer in de week, maar de rest ook heerlijke reukstoffen werden daar op het altaar gelegd. En dat was heel uniek. Maar u kent de tekst uit Psalm 141, vers 2. Ik zal het citeren, laat mijn gebed zijn, als ik het zeg, dan weet u, oh ja, laat mijn gebed zijn als reukwerk voor uw aangezicht. En het opheffen van mijn handen als het avondoffer. Dat is Psalm 141, vers 2. We kennen geschiedenissen dat er een moeilijke tijd is geweest in de woestijntocht. En dat het volk mopperde en dat Mozes bad. Maar de plaag was begonnen. En dan roept Mozes aan Aaron, zegt, neem een vuurpan en doe er reukwerk in. En snel, ga. En Aaron snelt daar in het hele kampement, in de camping. En dan staat hij daar tussen de doden en de levenden. Want de plaag was begonnen. Maar het reukwerk maakte toen scheiding. Dat is precies als in Openbaring 8. Waar op een bepaald moment reukwerk toegevoegd wordt aan de gebeden van de heiligen. Maar voor de oordelen wordt ook datzelfde vuur gebruikt. Ik ga het nu anders zeggen. Denk je dat ons gewauw wel aangenaam is voor God? Ik kan andere dingen ook zeggen. Ik kan het ook op een andere manier formuleren. Maar stuntelig, misschien wel ondoordacht en misschien ook wel niet altijd even bij de tijd of ook niet altijd even correct. Misschien vragen we iedere keer hetzelfde. Misschien hebben we wel onze formulieren. Als ik bid, voegt de Heer Jezus zijn liefelijkheid toe aan mijn gebed. En dus is het aangenaam. Daarom kan de schrift zeggen dat we aangenaam zijn in de geliefde. Omdat hij zijn heerlijkheid, hij zijn glorie, zijn wezen in feite vastklikt aan mijn bidden. Daarom is reukwerk annex aan het uur van het gebed. Dat is, in het Nieuwe Testament vindt u dat. Zacharias bijvoorbeeld, als hij een boodschap krijgt over de geboorte van Johannes de Doper. Maar ook als Petrus en Johannes gaan naar de tempel. Dan is het ook het uur van het gebed. Het volk staat dan buiten. Het is het uur van het avondoffer. Van de avond tot de morgen. En daar is de Heer Jezus. Daar is onze Heer Jezus die iets toevoegt aan ons. Laat maar zeggen, onze woordjes. En de Heer kent mijn hart, hoor. Die weet ook als ik het krom zeg wat ik bedoel. Hij weet het heel precies. En ook als u het van achteren naar voren zegt, dan snap je het nog wel. Want hij snapt het wel. De Heer weet het toch wel. Er is ooit een liedje, een soort gedichtje verschenen over het vreselijke zingen van matrozen. Die waren bezopen en zo. En die zongen iets van prijs de Heer met blijde galmen. Maar de Heer hoorde het toch wel. Die keek er wat dwars door. En die meer in zwarte termen, in hele zware termen daarover sprak. Nou, dat snapte die ook wel. En de mensen die wat anders en wat evangelisch zijn en die het goed zijn, dat snapte die ook wel. Dat is dat gedichtje ongeveer van, hij wist het toch wel. Maar toch wil ik u zeggen dat uw gebed niet zo krachtig, omdat u het zo mooi zegt. En als een familie waar je dan maar gaat eten of zo, dan zeg je, ja, maar wilt u dan voorgaan in gebed? Je kent net zo goed bidden als ik, precies net zo goed. Ja, maar u kunt dat zo, nou ben je geneigd. En als je dat dan doet, dan zeg je, Heer, zeg deze spijs aan. Dat had je zelf ook kunnen zeggen. Bewust om een beetje te stangen natuurlijk, maar het is toch zo. Maar de Heere voegt er iets aan toe. Niet mijn woorden of onze woorden, niet je volzinnen, maar de Heere zelf voegt er iets aan toe. Dat is het geheim. Daarom is het aangenaam. Daarom komt het over. Niet omdat wij het zo mooi zeggen. De Heer Jezus bidt. En jij staat daarbij. Stel je nou voor dat je deze drie dingen op een rijtje zet. Dat je, oh ja, hij snoeit. Hij knipt. Gaat de walmen, de elementen weg. Halen. Hij zorgt ervoor dat ik nooit van die tafel rol. Nooit. Daar zorgt hij voor. Hij is daarmee bezig. En hij voegt aan mijn gebed zijn liefelijkheid, zijn geurigheid, zijn geliefde zijn toe. Dat voegt hij eraan toe. Nou, dan ben je misschien maar geneigd om halleluja te roepen of zo. Dat hoop ik eigenlijk. Ik hoop eigenlijk ten diepste dat u nu zegt, dat is zo fantastisch, Heer Jezus. Ik wil u daarvoor gaan bedanken, ik wil u daarvoor gaan eren en ik wil u prijzen. Ik kreeg vanavond een gedichtje. Het is in de Engelse taal geschreven. Het is aan broeder Henk gericht geweest. Die heeft het gekregen van iemand en die heeft het vanavond aan mij en ons laten zien en gegeven. Het gedichtje heet My First Christmas in Heaven. Dat is mijn eerste kerstviering in de hemel. Nou, als je het leest, heb je brok in de keel. Je denkt aan een geliefde. Je denkt aan iemand die is heen gegaan en iedereen heeft de herinnering. En je kunt al die koorden gaan tellen en je kunt de muziek gaan waarderen. Je kunt van alles zeggen. En ik zie nu meer dan ik ooit gezien heb. Geloof, dat is eigenlijk de inhoud van gedichtje. Dat dit mijn kerstfeest is bij de Heer Jezus. Bij Hem. En nu geniet ik. Meer dan ooit. Ik wilde dat even gebruiken, omdat het mij mijn hart komt voor dit van vanavond. Stel je nu eens voor dat je straks in de hemel bent en de Heer Jezus, zullen we nog eventjes weer in die tabernakel gaan kijken? Ik denk dat hij dat doet. Want die tabernakel is één complete illustratie van hem. In hem, dat heb ik steeds geciteerd, in hem, in de Heer Jezus, woont de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. Hij heeft onder ons getabernakeld, zegt Johannes 1. Hij heeft onder ons gewoond. Hij was hier. Hij was dat huis van God, waarin God woonde. En straks, ik wil niet emotioneel doen, maar dat raakt je. Dan ga je dus met hem terugkijken. Ik denk dat dat gebeurt. En dan zegt hij tegen je, zullen we nog één keer weer in die tabernakel gaan kijken? Weet je nog dat we daar samen bij die kandelaar stonden? Je walmde een beetje en ik heb toen iets weggenomen, iets weggeknipt. En ik wilde zo graag dat je nog sterker licht zou gaan verspreiden, nog meer licht zou gaan verspreiden. Dan snap je het. Dan is het volstrekt helder. En dan zeg je, Heer Jezus, wat fijn. Dank u. Daar heb je een zorg aan mij besteed. Ja, van de avond tot de morgen. Elke keer weer opnieuw. 7 dagen in de week. Hoe vaak Ik weet het niet. Ik ben de tel kwijt in mijn eigen leven. Maar hoe zou ik het dan van een ander kunnen zeggen? Dat is geen getal bij. Maar het is een werk. Het is een eeuwig werk van zijn genade. Wat een van de uwen aan goeds bewerkte, zegt een lied uit de bundel geestelijke lieden, geloof ik. Het is al door uw gena. Door uw gena is het volbracht. We hebben het niet van onszelf. U deed het. Weet je nog daartoe dat we daar bij die tafel stonden, dat jij je ongerust maakte of het allemaal goed kwam? En of dat wel klopte? En of die schommelingen in de woestijn, of dat dragen van die priesters wel goed geweest is? Hebben ze zich niet een keer verstapt? Hebben ze een keer over een slootje gesprongen? Hebben ze een keer door het water moeten banjeren? Je kunt van alles opzommen. Heer, ik weet het al wel. Ik maakte me ongerust, want dit gaat niet goed. Dit bedoelt u toch niet? Dit kan toch niet, Heer? Maar je viel er niet af. Daar zorgde ik voor. Daar was ik bij. Ik was erbij. Ik regelde dat. En als je dan met hem bij dat reukofferaltaar staat en doorkrijgt dat er maar één liefelijke geur is in de hemel, dat is zijn geur. En dat je dan bij dat reukofferaltaar staat en zegt, weet je wat je gebeden hebt? Ja, Heer, ik heb misschien wel uit gewoonte gebeden, misschien heb ik wel te lang gebeden, misschien wel te kort gebeden, misschien dingen gezegd die ik beter niet had moeten zeggen. Ik heb om dingen gevraagd die ik nu niet meer zou vragen, net als kinderen vragen om weet ik veel, steeds hetzelfde, totdat ze een beetje een jaar of 10 zijn en ze zeggen, nou, ik zal me niet meer vragen, we krijgen het toch niet. En als ze 15 zijn, het is misschien ook wel beter dat ik het niet krijg. Weet je? Maar dan ben je weer bij de volwassenheid gekomen. Maar weet je wat er gebeurde? Ik heb steeds jouw gebed, net als we hadden de vorige keer, verder gebracht. Dan gaat het om aanbidding, om hulde. Dus de ongerechtigheid van de Israëlieten dragen in de meest heilige dingen. Ik heb juist steeds jouw gebed verder gebracht naar de troon van God. En daar hoort het. Maar het bijzondere is dat je dan ineens doorkrijgt, vertrouwt die man die naast bestond in het heilige. Dat is dezelfde die in de troon van God zit. Dat is dezelfde. Hij is namelijk Yahweh zelf. Hij is de Heere zelf. Als je dit op een rij zet, denk je, oh, dat heilige, dat is wel een unieke plek. Dat is alleen bedoeld voor priesters. De gewone man kwam daar niet. Daarom heb ik ook even gezegd, de buren gaan daar niet mee. Maar zelfs, het gaat alleen om mensen die de Heer Jezus kennen als hun heiland, als hun verlosser. Weet je, dat je ook nu moet erkennen, mag erkennen dat je een priester bent voor God. De Rooms-Katholieke traditie heeft een lekenstand en een geestelijke stand ingevoerd, ooit. En nou ja, dat kwam hen goed uit. Die leken die snapten van de Bijbel ook niks. Die lazen dat ook niet. De Bijbel stond op de index. Die mocht je dus niet lezen. Totdat het hele volk zo dom was dat ze er helemaal niks meer van begrepen. Nou ja, dan kun je het ook wel loslaten. En dan gaan ze daarna nooit meer lezen. Op een enkele na. Maar goed, reformatie. Het ambt aller gelovigen hebben ze geroepen. Calvijn en Luther en anderen. En ze waren allemaal in het ambt, allemaal in het ambt. Het ambt van elke gelovige, en dat was het priesterambt. Allemaal. Dus niet leken en geestelijke, nee, allemaal priesters. Nou, ga nou maar eens kijken wat er vandaag van terechtkomt. We hebben weer een geestelijke stand, en die weten het. Denk je dat jij zelf zomaar op eigen houtje mag gaan dopen? Denk je dat jij het avondmaal mag bedienen? Wel, nee. Nou, daar gaat hij. Het is weer helemaal terug, allang. En je moet dan een bepaalde opleiding hebben, je moet een bepaalde licentie hebben. Nou, het lijkt wel alsof je, nou ja, ergens in Brussel een papiertje moet halen, maar dit is de werkelijkheid. De Bijbel zegt dat u een koninkrijk van priesters bent, u die hier zit en gelooft in het volbrachte werk van de Jezus, u hoort daarbij. U bent een priester. U bent door God uitgekozen tot het priesterschap voor hemzelf. Ook tot het zoonschap voor de vader. Maar dat is even, dat is de volgende fase. Maar dit is voorlopig priesterschap. Dus u bent uitgekozen om priester te zijn. En u mag dus in het heiligdom komen. Anderen niet. Het was alleen voor priesters. Zacharias is er één van, weet u wel. Die stond bij het reukofferaltaar toen de engel Gabriel kwam. Dat was daar. Waar die engel Gabriel kwam en zei, je zult een zoon krijgen. uw vrouw Elisabeth zal zwanger worden. Dat is daar gebeurd, bij dat reukofferaltaar. En u weet dat. En nu zegt u misschien, ja nou, dat laat ik dan toch maar aan de voorgangers over. Ja, Hollanders die zijn, als het om eten uitdelen gaat, staan ze vooraan. Dan, echt hoor, let maar eens op, bij jezelf. Maar als het om dit soort dingen gaat, denk je, nou, doe maar niet. Hè? Dan ben je ineens bescheiden, maar je bent eigenlijk een beetje bang. Stel je voor dat het niet goed afloopt, dat het misgaat of zo. Is er ook met de zonen van Aaron eens een keer iets misgegaan? Ja, ja. Daarom zegt men, heeft de hoge priester een soort touw om zijn middel. Dus als er wat gebeurt, kun je hem eruit trekken. Dan hoef je er zelf niet in. Kom je zelf niet om, dan kun je hem er wel uithalen. Dat is van die kromme toestand. Maar ze zijn allemaal allang verteld, allang. En nu? Nu ben jij een priester. En mijn vraag is vanavond, zou je naar binnen willen gaan? Zou je met hem bij die kandelaar willen staan, bij die tafel willen staan, bij dat reukofferaltaar willen staan? En zou je willen proberen te begrijpen dat er een moment komt dat je met hem daar staat. En dat hij je precies uit de doeken doet waarom er toen een walmend element, van die walmende vlaspit, waarom er een walmend element moest worden weggenomen. Dat geen straf is. Dat licht is. Dat meer licht brengt. Meer vrucht. Zoals bij de wijnstok als er geknipt wordt. Opdat er meer vrucht komt. Dat is hier en bij die tafel en bij dat reukofferaltaar. U hebt het helemaal voor het zeggen. U mag zelf gaan. Ik kan u niet meenemen. Ik wil u wel meenemen. Maar u kunt het zelf ook. En u mag naar binnen gaan. En zegt, Heer Jezus, ik wil met u graag naar binnen. Ik ga de volgende keer verder. Omdat we een grote priester over het huis van God hebben. Daarom gaan we naderen. Dan gaan we naar binnen. Nog verder in het Heilige der Heiligen. Dat is niet nu, dat is de volgende keer. Maar dit is eigenlijk subliem. Dit is zo mooi voor de gelovigen om te zien hoe dit zo door de Heere is in elkaar gezet. Geredigeerd heet dat dan. In samenhang met elkaar gebracht. Dat is de Heere Jezus. Ik wil u zeggen dat ik blij ben met de Heere Jezus. Dat wil niet zeggen dat je geen vragen hebt zo nu en dan. Maar ik ben wel blij met hem. Ik heb wel het rotsvaste vertrouwen dat hij het allerbeste met me voor heeft. Want hij wilde zelf voor mij de prut oplossen. Hij wilde zelf voor mij sterven. Hij wilde in de dood gaan. En hij wil mij meenemen nu naar binnen. Dit is dus niet het begin van een gelovige. Dit is de groei van een gelovige. Het begin is, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Halleluja. Maar dan ben je nog steeds in Emmen. Maar vanavond was je even in het Heilige der Heiligen. Of in het Heilige. En morgen en vannacht en misschien, als je niet kunt slapen, mag je naar binnen gaan. Dat is anders. Dat is meer dan schulddelging. Dit is dichterbij komen. Heel dichtbij komen. Dicht bij hem. Bij mijn heiland. Vader, dank u wel dat we zo naar het Heilige, naar het Heilige mochten kijken. En de kandelaar mochten zien. De tafel met toonbroden mochten zien, het reukofferaltaar mochten zien en de Heer Jezus mochten zien, die daar is. Van de avond tot de morgen. Het houdt niet op. En straks zien we hem in al zijn glorie en al zijn heerlijkheid. En al die aspecten van hem zullen dan duidelijk worden. En we schamen ons een beetje dat we niet eerder aan deze dingen hebben gedacht. We hadden het al lang, lang geleden kunnen bedenken. Maar nu danken we u dat u ons dit op het hart bindt. Misschien wel juist in de dagen van denken aan de geboorte van de Heer Jezus. Maar dit is wat hij nu nog doet. Elke dag van de avond tot de morgen. We danken u voor hem, uw geliefde zoon.